Ja, als jij gaat doorontwikkelen vanuit je businessbehoefte, eigenlijk gestuurd vanuit die verantwoordelijke afdeling daarvoor. Dan heb je een concurrentievoordeel. Dan kun je veel sneller schakelen eigenlijk op die klant. En daar ga je echt het concurrentievoordeel op halen met Composable Commerce ten opzichte van je concurrenten.
Welkom bij Dealen met Digital, de podcast van Digital Agency Kega. Ik ben Dirk van Eunen, stratege bij Kega en begeleid jou, de luisteraar, op deze reis. Een reis bestaande uit een reeks afleveringen waarin we samen met diverse vakgenoten zullen dealen met een specifiek onderwerp binnen Digital Commerce. Het eerste onderwerp dat we aanpakken is Composable Commerce.
Welkom bij Dealen.
Dealen. Met Digital. Met Digital. Met Digital.
Als dit de eerste aflevering is die je luistert, raad ik je aan er nu gelijk mee te stoppen. En te beginnen met aflevering 1. Hier staan we stil bij de basis van Composable Commerce. Heb je aflevering 1 al geluisterd? Dan wens ik je veel plezier met deze aflevering. De voor- en nadelen van Composable Commerce. In deze aflevering staan we uiteraard stil welke voordelen een Composable platform oplevert. Maar zullen we ook kritisch gaan kijken naar de nadelen van deze businessstrategie. En daarvoor heb ik uitgenodigd collega's Ferry Brak en Thomas Maas. En vanuit Essentieel Antwerp, Lucien Schut, die vol praktijkvoorbeelden zit. Jongens, mag ik jullie vragen je even kort voor te stellen aan de luisteraar? Ferry, om bij jou te beginnen.
Ja, dankjewel Dirk. Mijn naam is Ferry Brak. Ik ben ruim 15 jaar actief aan de kant van e-commerce en webontwikkeling. Eigenlijk van sales en consultancy tot operationeel management. En de laatste jaren actief als manager bij Kega van onze e-commerce en apps diensten.
Top. Thomas.
Ja, Thomas Maas. Ik was ook in aflevering 1 te beluisteren. Technical account niet bij Kega.
Top. En Lucien?
Ja, nou, mijn naam is Lucien Schut. Sinds 2005 eigenlijk in de online wereld. Eerst in de travel, daarna richting stap gemaakt richting de retail. Voornamelijk bezig van hoe kan je organisaties helpen en verbeteren om snelheid te maken. En e-commerce technisch gezien een focus te krijgen binnen de organisatie.
Nou, top, wordt leuk. Ja. Dus en dan zit jij nu namens Essentieel Antwerp. Mag ik ook kort vragen Essentieel te introduceren voor wie je het niet kent?
Nou, degene die het niet kennen, Essentieel Antwerp zit in Antwerpen, de naam zegt het al. In 1999 zijn we begonnen en daar zijn we eigenlijk off-piste gegaan. Man en vrouw zijn het begonnen. Zijn eerst met t-shirtjes begonnen. Dat liep eigenlijk succesvoller dan dat ze hadden gehoopt, hadden gedacht. Daarom zijn we ook wereldberoemd in België. Op dit moment hebben we 35 vestigingen wereldwijd. En dan praat ik over België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, UK. In New York hebben we sinds afgelopen september hebben we een winkel daar geopend. En we zijn e-commerce zijn we eigenlijk binnen heel Europa te vinden. Daarnaast verkopen we nog eens een keer via wholesale op 850 plekken. En wij zijn eigenlijk heel erg bekend van de felle kleuren, creativiteit. Net waar mensen dat niet durven, durven wij het wel. Een beetje de extreme kant op gaan. Essentieel staat voor heel veel mensen bekend van de kleuren, wat ik net ook al zei. Maar wat heel bijzonder is aan het merk, is dat er een hele grote fanbase is. En je houdt ervan of je houdt er niet van. Er zit geen middenweg in. Dus dat is een beetje over Essentieel.
Nou, top. Weet je in ieder geval, ja, ik ken het al langer en ben degene die ervan houdt. Weinig herenkleding. Ja.
Maar we hebben vroeger wel herenkleding gehad.
Ja, maar ja,
we hebben gezegd van dat we willen toch meer focus gaan aanbrengen en dat tot succes brengen. Dat is eigenlijk voor de net tijdens corona is dat gestopt.
Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel. Nou, zoals altijd, dit is de tweede keer, maar dit is zoals altijd, gaan we voor we echt over de voor- en nadelen van Composable Commerce gaan beginnen, wil ik u eerst eigenlijk een stelling voorleggen. Beetje toetsen hoe jullie vandaag in de wedstrijd zitten. En die stelling luidt, om echt gebruik te maken van de voordelen die Composable Commerce biedt, dient je organisatie zich flink aan te passen. Ferry, mag ik bij jou hier beginnen?
Dat mag. Dan ga ik ook meteen het niet populaire antwoord geven. Natuurlijk. Ja, dat hangt ervan af. Ik denk dat je om de overstap technisch te maken, die eerste stappen te maken eigenlijk, dat je daar niet hele grote aanpassingen aan je huidige organisatie hoeft te maken. Dat kan je prima doen met de teams of organisaties zoals je die nu vaak hebt staan. Ik denk als je op de lange termijn het volledige potentieel wil ontsluiten voor je organisatie wat Composable Commerce kan bieden, dan vereist dat zeker flinke stappen in je organisatie inderdaad. Dus die techniek is soms in het begin nog makkelijker aan te passen, denk ik, dan de visie van een organisatie eromheen. Dus belangrijk, denk ik, is voor die stelling is, ja, wat is het startpunt? Hè? Wat is het uitgangspunt voor je organisatie? Heb je een een organisatie, een team met een aantal IT-denkers. Ja, dan moet je flinke stappen gaan maken, heb je slag te maken. Maar heb jij nu al een organisatie staan waarin je bijvoorbeeld marketing of content of je directie of MT in je e-commerce team of gedachtegoed hebt opgenomen, dan ga je die vervolgstap ook een stuk sneller kunnen maken.
Ferry, mag ik jou... Thomas. Mag ik jou vragen? Jij zit veel bij de klant. Dit is een soort van halla als iedereen al helemaal op deze e-commerce trein zit. Wat maak jij mee en hoe ervaar jij deze stelling dan?
Ja, vooral denk ik de denkwijze. En Lucien kan dat denk ik ook wel beamen. Maar dat als er een probleem is... Normaal komen klanten naar mij toe met een probleem. Maar als je meerdere verschillende systemen gaat gebruiken... dan kan dat probleem ook altijd ergens anders zitten. En als wij één grote monoliet zijn, dan kan ik altijd wel dat probleem voor je oplossen. Maar als een probleem in een specifiek onderdeel zit, in je PSP of in je content toe, dan vergt het wel iets van een organisatie om naar de andere partner te gaan in plaats van...
Nou, ik wil daar misschien wel iets aan toevoegen als het mag.
Ja, meteen gedaan, ja.
Kijk, wat jij bedoelt, en daar lopen wij natuurlijk af en toe ook tegenaan, is dat men niet weet waar je moet zijn in de puzzel.
Ja.
En waar houdt die puzzel op en waar loopt die puzzel naartoe? Dus je vraagt eigenlijk veel meer IT-kennis van je personeel om veel duidelijker te begrijpen in je hele composable omgeving waar wat zit en welk lijntje waar naartoe loopt. En dat is waar wij in ieder geval af en toe tegenaan lopen.
Ja.
Om die kennis beter te delen, maar ook dat mensen dat beter absorberen om te begrijpen hoe dat composable uiteindelijk in elkaar zit.
Klopt. En dat was vanuit mijn rol ook aanpassen om... Normaal wil je altijd iets oplossen, maar soms kan je niet iets oplossen. Maar ik denk dat daar lopen we wel tegenaan.
Nou, en is dat dan, Lucien, voor jou, even heel kritisch, naar binnen je eigen organisatie? Ook merk je soms dat het lastig is bij je leveranciers die een nieuwe manier van werken moeten.
Ik denk dat dat ook bij de leveranciers is. Hè? Dus je hebt, ik noem het maar een puzzel. Hè? Composable is eigenlijk blokkensysteem, puzzel, net hoe je het wil noemen. Maar het gaat er uiteindelijk om al die dunne lijntjes, dat je dat gewoon heel helder moet hebben. Want je kan wel rechts ergens iets tweaken, wat links uiteindelijk het resultaat is wat je niet wil hebben. Ja. En dat moet je boven water zien te krijgen. En Ferry zei het net ook al, je organisatie moet er klaar voor zijn, maar je mensen moeten er ook klaar voor zijn. Dus we gaan echt wel naar een andere wereld toe. En dat is, je kan in de top wel bedenken dat je naar Composable wil, omdat je dat denkt dat je het verste gaat brengen. Maar je moet ook zorgen dat je mensen daar aan boord zijn.
Ja.
En voor ons als Kega zijn ook natuurlijk. Hè? Want wij zijn uiteindelijk niet degene die de content op de website bijvoorbeeld opvoeren. Maar we moeten wel weten wat de klant nodig heeft om het wat ze willen.
Klopt.
Ja, dat is een prachtige toevoeging. Het is niet alleen aan de merchant kant, maar inderdaad ook aan de agency kant verandert er heel veel. De verbreding van kennis die wij als agencies moeten doen, is natuurlijk ook heel groot. Vroeger had je een aantal leveranciers. We hebben nu per domein meerdere leveranciers die we moeten integreren. Maar die we ook moeten kunnen supporten en die moeten kunnen ondersteunen om ook voor eigenlijk onze klant daar een belangrijke vraagbaak in te zijn.
Ja, en dat vergt natuurlijk ook een stukje openheid van... jou als agency, dat je daar eerlijk naartoe mee omgaat.
Ja.
Dus oké, nou, ik denk dat helder wordt een mooi gesprek. Volgens mij nu al wat discussie over de stelling. Dus laten we vooral doorgaan. Om te beginnen met even de voordelen van Composable Commerce. Een van de deeltitels van deze uitzending. Iedere organisatie die op dit moment bezig is met het opzetten van een nieuwe webshop of een nieuw e-commerce omgeving... overweegt op zijn minst, denk ik wel, een composable aanpak. Ferry, wat zijn volgens jou de voordelen voor de organisatie om te kiezen voor composable commerce?
Een van de belangrijkste voordelen die wij zien is vooral dat je uiteindelijk veel sneller kan inspelen op veranderingen in de markt. En dan voornamelijk vanuit de klantwens. Composable is natuurlijk gebaseerd op basis van die customer journey, die klantreis. Zet die centraal en ga daar eigenlijk je platform omheen creëren. Maar wat ziet die eindconsument? Die ziet de mooiste functies bij de Big Tech. Die ziet prachtige zaken die ze ook binnen no time verwachten bij organisaties die niet de Googles van deze wereld zijn. Of je hebt simpelweg als organisatie gewoon veel meer wensen dan je lineaire roadmap toelaat. Wat je normaal in een lineaire lijn zou aanpakken, kun je nu veel meer zaken tegelijkertijd gaan ontwikkelen. Dus die time-to-market van die functionaliteiten die op basis van die klantwens komen, die kun je veel sneller uitrollen aan het einde van de rit.
Oké. Okay. En Lucien, voor essentieel voor jou, ook met gewoon de ervaring die je hebt, wat zijn voordelen die je intern bij de opdrachtgevers waar jij zit hebt neergelegd? Zeg, nou, dit is een soort lock-in van ja, je moet er nou,
kijk, weet je, ik zeg altijd zo, zijn we een webshop met een merk of zijn we een merk met een webshop? Ja. En ik denk dat daar de hele grote vragen zitten. Hiervoor heb ik bij DACA gezeten, ik heb bij Dillen Camille gezeten, met Essentiel gezeten. Nou, wat heeft Essentiel en Dillen overeenstemming met elkaar, is dat ze heel erg creatief en inspiratie willen overbrengen. Ten opzichte van een DACA, die heel graag gewoon keihard wil verkopen.
Ja, aan producten.
Producten. En ik denk dat daar een beetje het verschil ook in zit. Hoe je composable in moet zetten voor je organisatie. Ja. En welke keuze van systemen je wel of niet moet hebben.
En daar zit natuurlijk dan denk ik een soort van vrijheid, meer vrijheid om composable te zijn. Dat Klopt. Je precies de juiste agencies kan kiezen, precies de juiste oplossingen
ja.
per klant.
Ja, klopt. Ja, weet je, daar kan je veel beter het verschil maken. De basis is hetzelfde. Architectuur is hetzelfde. Alleen welke componenten ga je gebruiken? Ja. En welke componenten passen het beste bij? De ene zit veel meer op conversie, de andere zit veel meer op inspiratie. En dat in e-commerce wereld kruist zich dat ook enorm. Maar ja, weet je, welke keuzes maak je daarin? En wat vind je dan als organisatie zijn het belangrijkste?
Nou, dat is duidelijke keuze, Ferry.
Dat betekent dus ook Lucien, dat je budget en je resources heel gericht kan insteken op die onderwerpen die belangrijk zijn voor jouw eindklant.
Klopt, ja. Ja, en de vraag is ook, wat verwacht je eindklant? Hè? Als een merk zoals Essentiel, die verwachten om geïnspireerd te worden.
Ja.
En het ROPO, hè, Research Online, Purchase Offline, voor de mensen die de terminologie niet kennen. Ja. Ja, weet je, hoe ga je dat uiteindelijk daarin spelen? Hoe ga je met wholesalers om? Hoe stuur je klanten naar wholesalers of niet? Wat is daar de bedoeling van? En ja, daar gaat het uiteindelijk om hoe je je platform goed neer moet zetten. Dus het is heel veel IT-keuzes, maar het is ook heel veel commerciële keuzes aan de voorkant. Wie je wil zijn, hoe je dat wil zijn.
Ja. En voor mij, van Essentiel Antwerp, zij inspireren heel veel online om vooral ook offline de verkoop te laten plaatsvinden.
Nou ja, ik denk dat we als retailers grappig. Allemaal wel goed kennen dat we liever klanten in de winkel hebben. Ja. Omdat het uiteindelijk kan je upsell veel beter doen dan dat je dat offline voor online kan doen. Maar online is ook meer een stukje gemak. Mensen kunnen op hun eigen tijd kijken wanneer ze zelf willen. Ten opzichte van dat je altijd aan 9 tot 6 openingstijden zit. Dus daar zit ook een heel groot verschil in. Essentiel staat bekend om wijre kleding. Nou, probeer dat verhaal maar eens een keer over te brengen. Wat bij ons een S is, denken sommige mensen dat het een L is. Maar ja, zo willen we graag dat je kleding draagt. Maar hoe kan je dat overbrengen? Daar lopen we, Thomas, ik denk dat we daar best wel vaak ook tegenaan lopen. Hoe ga je die maatboog beter presenteren aan die klant? Hoe ga je zorgen?
Dat zien jullie natuurlijk wel terug waarschijnlijk in retouren. Dan, Thomas, hoe?
Ja, voor mij was het, toen ik voor het eerst bij Essence over de vloer was, echt een hele andere manier van denken. Dus inderdaad, vaak hebben we klanten die heel conversiegericht zijn. Daar kies je soms ook tooling op uit die je gaat gebruiken op conversiegericht zijn. En ik ben met de dames bij Essential ook veel in gesprek geweest. Oké, hoe kunnen we sommige dingen nou automatiseren? Maar een stel, hoe je jezelf presenteert online, dat valt niet altijd te automatiseren. Het is heel erg ook een gevoel. Hoe willen we ervoor staan?
Ja.
En er kwamen eigenlijk in de loop van het project erachter. Oké, sommige dingen kunnen we niet automatiseren. Maar we hebben wel tooling die je toelaat om te automatiseren.
Nee, maar dat is ook dat een lijntje. Willen we creatief inspiratief zijn of willen we echt commercieel op conversie? Dat merk je binnen de organisatie enorm, dat we daar continu naartoe aan het kijken zijn. Want we zijn van de week met een nieuwe drop gekomen. Daar zit ook Fluid in. Fluid is voor man en vrouw. Genderneutraal zetten we daar neer. Daar willen we dan iets. Daar willen we de wereld mee gaan bereiken. Maar ja, hoe gaan we de wereld bereiken als we alleen maar op conversie zitten? Dat kan niet. Dus je moet daar weer op inspiratie zitten. Daarom zie je ook binnen een organisatie als Essentiel dat we eigenlijk alles in eigen huis doen. Van eigen motiefjes maken op de kleding, tot de eigen designs maken, tot de eigen website helemaal qua look and feel ontwikkelen.
En er is ook ruimte, veel meer ruimte denk ik, online om dat verhaal te gaan vertellen. Die ruimte moet er denk ik zijn. Heb je daar in de partners die jullie gezocht hebben ook goed naar gekeken, Thomas?
Ja, dus ik denk dat dat op sommige gebieden heel goed loopt. Voor de, hoe we content maken en wat je daar allemaal in kan. Ja, dat geeft zoveel meer opties om dat verhaal te kunnen vertellen. En ik denk dat we ook soms wel eens bij agencies of partners soms niet de juiste keuze maken in welke tooling we eruit kiezen. Omdat we toch nog heel erg in de organisatie zitten te bespreken.
Maar dat is ook weer composable, hè? Want je maakt een keuze 2 jaar geleden. Je bent in het traject bezig en dan kom je eigenlijk tegen het aan dat je niet altijd de juiste keuze hebt gemaakt. En foute keuzes zijn ook keuzes, hè? Dus ook goed, want daar leer je alleen maar van. Kan je alleen maar optimaliseren. En door een bepaalde flexibiliteit die we hebben, kunnen we daar wel keuzes in maken om te gaan verbeteren. En ik denk dat we daar nu wel zitten. Hè. We zijn in september live gegaan met een nieuwe platform. En ja, we lopen nu al tegen wat dingen aan waarvan we zeggen, nou, hadden we eigenlijk misschien wel anders moeten doen.
Ja, dus daar worden jullie, kijken jullie al bewust, daar moeten aan verbeteringen.
Ik denk dat we het mooiste voorbeeld hebben. Hè. Dat we na een maand eigenlijk zeiden van de checkout is niet zoals wij denken dat die moet zijn. Omdat we ook tegen klachten aanliepen bij consumenten. Nou, en daar zijn we over na gaan denken. En dat hebben we nu uiteindelijk in gaan zetten. En hopelijk gaan we over 2 weken live met een nieuwe checkout, Thomas.
Dat was wat geduld aan tafel.
Geen druk.
Nee, maar wat ik wel enorm gaaf vind, wat ik tijdens dit project heb geleerd, wat ik denk ook wat wel de voordelen van composable commerce kunnen zijn, is dat je niet alles altijd met een Big Bang hoeft te doen. Dus in september is de website inderdaad live gegaan. Er zijn... na de lijfgang hebben we nog best wel op het gebied van architectuur zaken aangepast. Maar ik vond het wel echt enorm gaaf om met het team bij Essential te doen. Is we hebben ook gezegd, oké, we gaan nu niet die hele grote Big Bang nog een keer doen. Maar we gaan onderdeeltjes steeds vaker weghalen of vervangen. Via andere systemen te laten lopen. Zodat het team daar uiteindelijk profijt van heeft. En dat vind ik dat we daar wel heel goed hebben aangepakt.
Nou, in principe natuurlijk, als je het goed toepast, heb je ook, is het ook het einde van Big Bang migraties. En dat platform dat gaat met je meeschalen, dat is modulair opgebouwd, dat verandert met je mee. Kijk, misschien heb je over 5, 6, 7, 8 jaar totaal niet meer het platform staan wat je nu hebt. Maar je bent niet in 1 keer overgegaan. Ja. Die Big Bang migraties waar hele IT-organisaties nu 1, 2 jaar lang zenuwachtig van worden, die zijn niet meer nodig. En ik denk wat jij beschrijft ook, Lucien, qua die veranderen. We zien nu al wat we misschien willen veranderen. Dat is ook een van de beloftes, een van de krachten van Composable Commerce. Je bouwt het modulair op en je kiest de best in class tooling die op dit moment op de markt beschikbaar is. Maar dat kan over 2 jaar wat anders zijn. Of je behoefte
wel even inhaken wat je zegt. Hè. Kijk, niemand wil eigenlijk die Big Bang. Maar het hangt al wel af wat je achter je hebt, hè, wat je legacy is.
Zeker, ja,
dus,
absoluut.
Dus om uiteindelijk die flexibiliteit te hebben, moet je soms ook wel een Big Bang kunnen doen om uiteindelijk verder te gaan. Hè. Er staan overal heel veel ouderwetse monolieten. Wij kwamen ook van de M1, outdated, niet meer ondersteund. En dan moet je in 1 keer om.
Ja,
alles
nog wel zeker.
Je hebt eigenlijk 1 keer een Big Bang nodig. Ja, als je het goed
is. Maar het ligt eraan hoe je achterkant in elkaar zit. Ik denk dat daar uiteindelijk om gaat.
Ah, ik denk als je zegt, we zijn nu dan kijken naar een checkout, wat nogal een behoorlijk belangrijk onderdeel binnen je webshop is. En dat kan je na een half jaar al gaan kijken om aan te gaan passen. Dat is denk ik, als je in het verleden kijkt, niet denkbaar geweest. Of in ieder geval heeft dat enorme impact gehad als je zo'n keuze maakt.
Het is niet denkbaar geweest omdat het toen niet kon. Omdat je op dat moment systemen had waar je dat niet uit kan halen. En nu heb je me zo flexibel gebouwd dat je juist wel dat soort componenten eruit kan halen. Ik denk dat daar het grote verschil in zit.
Vroeger had je een vendor lock-in. Tegenwoordig heb je een platform lock-in die je vasthoudt. Nou, daar
Maar deze snelheid, is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, daarmee... Ja, anders is iets voorbereiden wat over 2 jaar bij de volgende selectie. Dan moeten we daar vooral maar goed naar kijken.
Ja, maar je organisatie moet er ook klaar voor zijn om te begrijpen dat je dat soort snelheden kan absorberen. He, want wat links fout gaat, kan rechts een resultaat hebben. Maar je hebt al misschien al veel verder gekeken dan dat. Dus je hebt ook maar bepaalde resources tot je beschikking. Ja,
dat is natuurlijk
waar. En dat is ook de vraag heel soms, welke keuzes maak je daarin? Ja. Want als het aan ons had gelegen, had die checkout misschien wel veel sneller gekomen dan dat in werkelijkheid kan. Maar dat kon niet, omdat we ook nog andere componenten moesten oppakken. Ah. En dat is ook richting een organisatie dat je dat goed moet managen. Richting management in dit geval.
Wil ik zo nog heel veel kort op terugkomen over die interne stakeholders en intern meenemen. Nou, we hebben de aantal voordelen nu wel echt aangestipt. Maar zoals een groot voetbalfilosoof ooit sprak, heb ieder voordeel zijn nadeel. Nou, eigenlijk andersom, maar daar is weer een andere podcast voor om die details in te gaan. Dus wat ik eigenlijk bedoel is, er zit altijd een keerzijde aan de medaille. Dus wat zijn in jouw optiek enkele nadelen, of zoals bureaus dan heel graag zeggen, de uitdagingen aan compostable commerce?
Ik denk dat er een aantal zijn. Hè. Eén is je organisatie, maar daar wou je het zo meteen over hebben. Maar je organisatie is heel erg belangrijk, wat we net ook al helemaal aan het begin zeiden. Wie is waar verantwoordelijk voor, waar ligt welk lijntje. Als je if you shit in, you shit out. Als daar, waar gaat het fout in het hele geheel? Weet je, de consument ziet iets, die komt bij klantenservice en klantenservice, ja, wat dan? Ja, het is e-commerce. Oh, nou, dan moet ik naar e-commerce gaan. Nee, e-commerce zegt, nee, je moet niet bij mij zijn, want je moet bij Pietje zijn. En zo stuur je iemand de organisatie in. En dat is denk ik een van de grote nadelen, dat je veel meer kennis vraagt op elk laag binnen de organisatie. Een ander iets wat daar ook mee te maken heeft, wat ik een nadeel vind, is hoe ga je met je SLA om? De website is down. Wat dan? Ja. Hoe wil je daar met elkaar omgaan? Want dat kan niet alleen aan de website liggen. Het kan aan je hoster liggen. Het kan aan je aan de andere kant componenten zijn. Net hoe je het hebt opgebouwd. Ik vind dat ook wel een nadeel. Twee, wat ik ook wel een nadeel vind. Hè, want ik noemde net inspiratie en creativiteit. Maar hoe ver ga je daarin?
Ja.
Want uiteindelijk is het ook een verkoopkanaal. Ja. En hoe ga je die balans binnen de organisatie vinden van, iemand kijkt in de hoog in de ivoren toren, kijkt naar de resultaten en zegt, de aantallen zijn tegengevallen. Ja, maar we hebben net niet dit gedaan, we hebben dat gedaan. Ja, weet je, en hoe ga je die vertalingen richting die organisatie maken, dat je continu weet waar je mee bezig bent. En hoe ga je dat vergelijken met het jaar daarvoor? Hè? Dus als je een jaar bezig bent, hoe ga je die vergelijkingen maken? Dus dat zijn voor mij de nadelen. Maar dat is eigenlijk meer op organisatie gezien. Ja, nou ja, en dat is niet op architectuur gezien.
Nee. En vanuit architectuur, kijk even naar Thomas en Ferry. Thomas?
Ja, wij hebben vorige week ook met Lucien nog wel een sessie gehad bij Essential op kantoor. Omdat soms zijn sommige zaken voor ons heel vanzelfsprekend. Dus er gaat iets mis, maar dat is toch logisch. Want we vragen dit hierop en dat daarop. En ik merkte heel erg dat het voor ons wel vanzelfsprekend was. Maar voor heel veel mensen bij Essential misschien niet zo vanzelfsprekend. Dus toen hebben we eigenlijk hele makkelijke flows. Is goed doorgelicht met, als er iets misgaat, waar gaat dat dan heen? Waar wordt het opgevraagd? Hoe zit dat? En dat vond ik wel heel erg verhelderend om te kunnen zien van, dat verklaart ook dat ik af en toe word gebeld met een vraag waarvan ik denk, waarom bel je mij? Je moet de andere partner bellen.
Ja.
En dat is ook wat jij natuurlijk hebt met SOA. Dus het vraagt intern voor je organisatie natuurlijk veel meer dan. Of je hebt andere specialisten nodig.
Ja, het grappige is, we hebben natuurlijk, bij iedereen gaat er wel eens wat missen. Bij ons uiteraard niet.
Nooit.
Nooit.
Maar weet je, de website ging naar beneden. Dan ga je eigenlijk als eerste je agency bellen. Want die is verantwoordelijk daarvoor, denk je. Maar dan blijkt er dus ergens anders in het hele traject iets te zijn wat het uiteindelijk zorgt dat die je om wordt gegooid. Ja, wanneer kom je erachter? Omdat ik zeg altijd, je moet altijd vooraan beginnen bij de consument en dan ga je naar achteren toe werken. Als je 's nachts om 12 uur belt, dan bel je iemand uit zijn bed op en die zegt, wij zijn het niet. Maar ja, ga maar die speld in de hooiberg vinden. En ik denk dat... Ja, een van de grootste uitdagingen zijn. Hoe ga je dat met elkaar vastleggen? Je vraagt gewoon ook heel veel kennis intern. Iemand die iets constateert. En hoe ga je dat uiteindelijk oppakken? En dat is ook wat Thomas dit zei. Hè? We proberen dat soort dingen echt wel in kaart te brengen. Om helderder te krijgen van als er iets omgaat, wat dan?
Voelt ook wel een beetje als je hoor, dat je ook steeds meer een soort gedeeld eigenaarschap bijna gaat. Van waar het precies misschien in het verleden was. Ja, je wijst je webshopbureau aan en los op even als opdrachtgever. En ik wil binnen een kwartier teruggebeld worden wat er aan de hand is.
Ja.
En nu zou je toch meer die samenwerking met elkaar aan moeten gaan.
Maar dat is wel heel erg lastig. Hè? Want als je verschillende partners daarin hebt en die niet op dezelfde lijn zitten of andere belangen hebben. En dat maakt ook de uitdaging erin. En dat ik denk dat je ook in de selectie van platformen die je doet, dat je daar ook heel goed naar moet gaan kijken.
Ja.
En dat daar misschien soms te weinig naar wordt gekeken van hoe wordt daarmee omgegaan. Want iedereen belooft een uptime van 99,99%. Procent, hè? maar ja, weet je. Ja, is dat zo ook zo? Ja. Maar wat dan als het niet gebeurt? Ja. En bij wie moet je aan de bel trekken? Ja.
Nou, terecht hoor.
Herken je dit?
Ja, dat herkennen wij. Wij organiseren ook met regelmaat rondetafelsessies met merchants. Ook om dit soort zaken te bespreken. Waar zit die weerstand? En een van die weerstanden is inderdaad wel van... ja, ik heb nu 3-4 flinke partijen maand te sturen. Wat wordt dat dan zo meteen? Hè? Heb ik zo meteen 10 leveranciers of 15 leveranciers los... die ik moet gaan aansturen? En dat is natuurlijk een uitdaging, precies wat jij omschrijft. Ik denk dat wij als digital agency... daar een belangrijke rol hebben. Hè? Om daar, en ook, dat is ook een uitdaging voor ons. Hè? Want dat deden we nooit. We konden inderdaad verwijzen naar een andere partij. Dat gaat in deze fiets niet op. Want inderdaad, als er wat is... jij belt niet naar je losse leverancier. Jij belt naar ons. Los er maar op. Dus dat is een belangrijke rol waar agencies echt naar voren moeten gaan stappen.
We zijn ook mee moeten nemen eigenlijk in... op het moment dat je aan de slag gaat, zo gaan we dit doen. Zo lossen wij dit... deze uitdaging die we zeker gaan tegenkomen op het traject.
We moeten het niet alleen implementeren. We moeten het ook kunnen ondersteunen. En dat zie je ook met die componenten. Dat zijn vaak SaaS-leveranciers vanuit het machtprincipe. Die richten zich op het maken van de allerbeste oplossing die er bestaat. En dat is niet altijd de ondersteuning van de eindgebruiker in dat geval. Of daar een goede support of SLA op leveren. Dat komt veel meer bij ons te liggen. En dat wordt alleen maar breder.
Ik denk dat dit ook een van de nadelen is hoe een IT-afdeling hier naar kijkt. Hè? Hoe beheersbaar is het?
Ja.
Hoe ga je applicatiebeheer doen? En hoe ga je daarmee om? Waar ligt welke verantwoordelijkheden? Ook binnen de organisatie. Hè? Want we hebben een paar keer genoemd... die kennis binnen je organisatie is superbelangrijk. Maar ja, IT staat eigenlijk bij e-commerce altijd heel ver weg. Hè? Dat is altijd een heel lastig spel. Omdat e-commerce heel snel wil. En IT die je wil...
heel gedegen, goed
moet het gedegen, moet goed gestructureerd gaan. Ja. En dat botst dan ook wel. En helemaal juist met dit soort zaken. Ja. Hoe ga je daarmee om? En waar leg je wat neer? Dus ik ben het met Ferry eens dat jullie als agencies... die moeten die rol veel meer naar je toe trekken. En de regie nemen over het hele traject. Ook al ligt het probleem niet... bij het stukje wat jullie hebben gedaan. Maar daar moet wel een soort van ouderwetse telefoonboom komen.
De sneeuwbal.
Precies.
Iets anders wat ik ook heel interessant vind wat je daar zegt. Want het is natuurlijk vaak nu nog een IT-plaatje. Maar dat is meer voor de toekomst. Ben je bereid als organisatie om je afdelingen... eigenlijk veel meer autonomie, veel meer zelfstandigheid te geven... over hun stukje van die klantwens... Die hebben zometeen de prachtige tools tot een beschikking staan. Maar hoe ga je hun nou enablen om het maximale resultaat eruit te halen? Dan moet je ze wel een vorm van autonomie gaan geven. Die niet op basis van de IT-afdeling. Welke tools heb je me gegeven? Nee, dit is wat ik wil bereiken met die klant. Dit is de vraag die onze klant ons geeft. Met het stukje tool wat wij beheren, kunnen we dat prachtige ding doen. En ik denk dat het ook een van de grote... verschilmakers zal zijn die op lange termijn die verandering in die organisatie die heel belangrijk gaat zijn. Ja, als jij gaat doorontwikkelen vanuit je businessbehoefte eigenlijk, gestuurd vanuit die verantwoordelijke afdeling daarvoor, dan heb je een concurrentievoordeel. Dan kun je veel sneller schakelen eigenlijk op die klant. En daar ga je echt het concurrentievoordeel op halen met Composable Commerce ten opzichte van je concurrenten.
Had ik nog beloofd om daar stil te staan. Dus we gaan al langzaam naar het einde toe. Dat is nou eenmaal als we een podcast willen die binnen een autorit gedaan moet zijn. Maar dan wil ik toch stilstaan bij die interne, of de barrières, die we noemden, interne organisatie, die je mee moet krijgen. Lucienne, zou ik aan jou willen vragen. Hoe heb jij interne stakeholders bij SSL Antwerpen of bij een andere meegekregen hierin?
Ik denk dat iedereen heel erg duidelijk heeft waar ze naartoe willen als organisatie zijnde. En daar moet je een aantal mensen binnen de organisatie hebben die dat begrijpen en daar vertaalslag naar IT kunnen maken. Want ik denk dat het daar om gaat. Uiteindelijk moet die IT ook weer de vertaalslag richting de commercie maken. En hoe ga je dat sturen? Dat je, denk ik, ik zeg altijd maar zo, je moet het in Jip en Janneke taal kunnen uitleggen. Want dan gaat iedereen het op elk niveau begrijpen waar je mee bezig bent. Je aannamebeleid naar personeel wordt ook anders. Want wat voor kennis ga je in huis halen? Waar je vroeger een CEO-specialist bijvoorbeeld in huis haalde. Ja, hoe belangrijk is een CEO? Is super belangrijk. Maar je product owners worden ook veel belangrijker binnen je organisatie. En als je een kleine organisatie hebt, SNCL, we werken wereldberoemd in België. Daarbuiten zijn we heel hard aan het werk. Maar we hebben 60 man op kantoor zitten. En we maken zelf kleding. We hebben een eigen IT-afdeling. Maar onze retail-afdeling is eigenlijk heel erg groot. Hè, dus, maar het maakt het ook allemaal weer heel erg klein. Dus hoe ga je daarmee om? En ik denk dat dat de grootste uitdaging is. Want je kan wel heel graag iets willen, maar dan moet je het ook kunnen.
Ja, snap ik. En klinkt een beetje als dat je een aantal vaandeldragers om je heen ook zoekt om...
Ja, zoals het politiek technische mooi heet, en sponsoren heb je nodig.
Ja, mooi. Je
wil een aantal sponsoren hebben, maar je moet ook zorgen, wat Thomas net zei, van mensen beter in het hele traject betrekken en aan meenemen in het geheel waarom je bepaalde keuzes maakt, of laat ze daar een onderdeel van die keuzes zijn. Ja. Waardoor ze ook veel beter begrijpen waar ze eventueel tegenaan lopen en hoe je dat met elkaar gaat oplossen.
En gebruik je Thomas of Kegeraars om zo ook zo om te zeggen, Thomas, het is handig als je straks weer... Nou ja, Thomas, jij zit veel in.
Vice versa is dit natuurlijk voor ons als agency ook zo. Lucien zei net mooi, going off piece sinds 1999. Het is wel belangrijk natuurlijk dat je bij die klant bent om dat te voelen en te proeven. Dus going off piece, daar hangt ook een hele grote pose van als je het pand binnenloopt. Met die tekst. En het is wel belangrijk om dat... Ja, om daarbij te zijn, om dat te beseffen. Je kan dat alleen maar...
Kijk, wat wij proberen te doen, en het lukt niet altijd... maar we proberen één keer per week bij elkaar te zijn. Ja. Thomas en Joost in dit geval komen bij ons... en soms nemen ze nog collega's mee. Wat intern heel erg prettig wordt ervaren... omdat je dan met elkaar het traject doet. Andersom doen we het ook. Proberen we één keer in de week, dus de andere weken, dus om de twee weken doen we dat. Proberen we bij jullie op kantoor te zitten. Om juist ook die feeling met elkaar te hebben. Om ook veel beter uit te leggen van, ja, weet je, je zegt dit, maar wij bedoelen dat. En dan ook veel beter die onderbouwing daarbij. Hè? Want vanuit een digital agency probeer je eigenlijk altijd het beste neer te zetten. Vanuit je kennis, ervaring. Ja. Maar wij weten veel beter wat intern heerst en speelt. En waarom we bepaalde keuzes maken.
En de praktijk kan weer barstig zijn.
Precies,
per organisatie.
Ja, en daarom is het ook heel erg fijn. Hè? Twee weken geleden ben je zelfs 3 dagen bij ons op kantoor geweest. Dat werkt gewoon enorm goed. Dat wordt ook goed ontvangen.
We hadden het echt in aflevering 1 er al even over dat ik toen had gezegd, je moet de mensen op de vloer die daarmee met toolings gaan werken in het composable commerce plaatje, die moet je al vroeg betrekken. Maar dat gesprek had ik vorige week ook met iemand die veel aan het merchandise is en die gewoon tegen mij zegt, ja, maar Thomas, wat je nu zegt, dat wil ik niet. Ik wil het juist een stapje terug om dat gevoel op die website te tonen. En dat krijg je als je naast elkaar zit en ziet waar iemand tegenaan loopt. En dan kan je weer adviseren om, oké, dan kunnen we misschien dit doen. Nou, dan gaan wij met onze partner in gesprek weer, kunnen we dit regelen?
Nou, mooi bruggetje. Dit waren een van de laatste wijze woorden die jij gaf. We zijn echt naar de afronding aan het gaan. Dus we gaan afsluiten met de laatste wijze woorden waarmee we de luisteraar achterlaten. Ferry, mag ik bij jou beginnen? Een aantal wijze woorden voor onze luisteraars.
Als ik één ding wil meegeven, en ik denk dat dat ook blijkt uit het gesprek, laat je gewoon ontzettend goed informeren in je pakketselectie. Laat je goed ondersteunen in je pakketselectie. Gebruik daar specialisten voor. Hoewel je eenvoudig kunt wisselen per functionaliteit, kost die verandering gewoon tijd, kost gewoon resources. Dat time-to-market voordeel wat je behaalt en ook wel hebben, doe dat niet te kort door niet goed te kijken naar al die verschillende vendors die je gaat aansluiten.
Helder. Thomas, jij nog...
Ik vond dat we vandaag heel erg aan het inzoomen waren op de uitdagingen. Dus ik hoop dat er ook nog wat voordelen nog blijven hangen bij de luisteraar. Maar er zijn gewoon uitdagingen. Maar ik denk dat we inmiddels best wel veel ervaring hebben hoe we als agency hier in ieder geval mee om moeten gaan. En hoe we kunnen adviseren met ook al onze partners die we daarin hebben.
Nou, ik ben het niet helemaal met je eens. Want we hebben het over creativiteit gehad, inspiratie gehad en snelheid gehad. Dat is wat we hebben aangegeven. Dat zijn heel veel positieve dingen. Wat ik heel graag mee wil geven is op het moment dat je haal kennis in huis. Zorg niet alleen dat de agency kennis heeft, maar zorg ook dat je zelf kennis in huis hebt. Hè? Want daar is ook waar we ook Thomas vaker tegenaan lopen, dat kennis niet in huis is. En ik denk dat dat gewoon super belangrijk is, waardoor je in Jip en Janneke taal je organisatie mee kan nemen. Want dat wordt heel vaak vergeten.
Helder. Heren, ik wil jullie hartelijk bedanken voor... Toch ook echt wel, Thomas, een aantal voordelen die ik heb gehoord en uitdagingen. We moeten nu echt afsluiten, want ik hoor onze eindtune al. Ik ben in ieder geval weer een stukje enthousiaster geworden door jullie over de voordelen die Composable Commerce biedt. En ik hoop ook dat jij dat bent als luisteraar. En ik kijk uit naar onze volgende aflevering van Dealen met Digital.